Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
Ik wil zorgen dat je aan die grote namen die op dit moment voor het rendement zorgen, ik zou er niet al te terughoudend in zijn. Hè? Dus ook Nvidia, het is wel duur, maar ja, we blijven er heel stevig in zitten.
Ja, beste belegger. Het is vrijdag 22 november. 2025 staat voor de deur. Waar liggen volgens twee ervaren beleggingsstrategen de kansen in het nieuwe jaar? Tijd om te praten over beleggen. Dit is een extra aflevering van Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Karel Merks en ik zit hier met Rick Doest van Bank Nagelmakers en Bob Homan van ING Investment Office. In deze speciale aflevering vertellen deze twee ervaren beleggingsstrategen waar de kansen liggen in het nieuwe jaar en geven zij concrete tips. In het eerste blok gaan wij thema's behandelen als inflatie, rente, economische groei, winstgroei, rendementsverwachtingen voor de verschillende assetklasses. En in het tweede blok zullen we het gaan hebben over concrete beleggingstips. Trump keert voor de tweede keer terug naar het Witte Huis. En de financiële markten reageerden met stevige bewegingen. Zo beleefde de euro de grootste 24-uurs daling sinds 2016. Ik ben benieuwd, hoe heeft deze ontwikkeling van een tweede keer Trump jullie visie voor 2025 beïnvloed? Wat hebben jullie aangepast in jullie visie die je misschien niet had aangepast op het moment dat Harris had gewonnen? Rick, ik wil graag bij jou beginnen.
Wel, ik denk dat de tweede keer Trump de weg inslaat die Amerika al voor een stuk had ingezet, die de Verenigde Staten al voor een stuk hadden ingezet. We hebben een positief rendement gekend dit jaar. En dit is nog versterkt met de verkiezing van Trump. America First speelt dus duidelijk. En het is ook eigenlijk wel een feit dat het de ganse wereldbevolking of beleggersbevolking die trend volgt en dat er veel bewegingen zijn qua flows richting de Verenigde Staten. Ik denk dat deze ingezette trend zich nog wel eventjes kan aanhouden.
En Bob?
Nou, de visie is niet echt veranderd. Maar wat we.
Dus jij zegt ook van de, wat Rick zegt, de bewegingen die al eerder waren ingezet, worden nu juist versterkt.
Ja, maar going forward, die bewegingen zijn dan wel weer zo sterk, hè, dat bijvoorbeeld het uitlopen van Amerika op Europa is nu wel heel groot. We zijn overwogen Amerika en dat blijven we voorlopig ook. Maar het heeft ons wel ertoe gezet om onze aandelenallocatie, die overwogen was ten opzichte van obligaties, om die deze week en vandaag worden de laatste orders uitgevoerd, terug te brengen naar neutraal. Omdat we de waardering van de wereldindex hiervoor, nou, wat is het, 70% gedomineerd wordt door die Amerikaanse aandelen, wel erg ver van de opgelopen. En tegelijkertijd, en dat heeft, ik zeg altijd, geopolitiek doet er eigenlijk niet toe, maar dit keer misschien toch wel, want inderdaad met invoerheffingen, met minder immigratie, ja, zien wij wel die rentes wat verder oplopen. Bedoel ik de lange rentes, niet de korte, die even goed overlaagd zullen worden, maar veel in veel lager tempo dan eerder verwacht. Maar de lange rentes wat oplopen. En dat gaat in ons inziens de waarderingen wel wat drukken.
Je zegt een heleboel interessante punten. Ik wil het graag eerst eventjes hebben over hoe goed Amerikaanse aandelen presteren. Als je antwoord hebt gegeven, dan hoor ik ook graag de mening van Rick. Ik heb een grafiek gemaakt. Die zal ik ook in de show notes stoppen. Daar heb ik de totale wereldwijde beurswaarde heb ik gedeeld door de totale Amerikaanse beurswaarde. En wat zie je dus? In een jaar als 2011 is van elke dollar is 28 cent Amerikaanse aandelen. En we zijn nu eigenlijk elk jaar is dat verder opgelopen. En we zitten nu op 51% van alle beurswaardes wereldwijd wat Amerikaans is. Dus we hebben nu 122 biljoen beurswaarde waarvan 61 ruim 61 Amerikaans is. Hoe lang kan deze trend doorgaan, Bob? Want jij zegt overwogen. Dat is de juiste keuze van de afgelopen 10, 14 jaar.
Ja.
Hoe lang kan dit doorgaan?
Nou ja, ik denk nog wel eventjes. Maar uiteindelijk geloof ik ook wel in tendens naar het gemiddelde. Hè? Dus dat ook Amerika dan een tijd achterblijft bij de rest van de wereld. Maar ik zie het nog niet, want de meest innovatieve bedrijven zitten nog steeds in Amerika. De return die gemaakt wordt op het eigen vermogen is duidelijk hoger dan in de rest van de wereld. De bevolking, hè, zeker als je met Europa vergelijkt, is nog wat groeiend, is nog relatief jong. Nou ja, dat leidt ook weer automatisch tot meer een innovatievere bevolking. Dus ja, ik zie het voorlopig nog niet keren. Maar goed, misschien, ik vind iedereen denkt er op dit moment zo'n beetje over. Hè? Europa is een verloren continent.
En maar Amerika is het werkt ook heel erg fijn.
Dus gaat een keer keren.
Ja, klopt. Het werkt ook heel erg fijn. Want ik bedoel, ik heb zelf ook een paar Amerikaanse aandelen. En vandaag hadden we slechte PMI-cijfers. We gingen van 1,5 naar 1,3 in de euro-dollar.
Hoef je niet veel te doen, hè?
En dan je beleggingsportefeuille zie je stijgen. Terwijl Amerika nog niet eens open is. Maar ik ben heel nieuwsgierig of Rick ook een mening heeft van hoe lang kunnen Amerikaanse aandelen zo blijven outperformen.
Nu, eerst wil ik even inhaken op de cijfers die u daarnet hebt gegeven. Ik heb deze week de cijfers bekeken van het gewicht binnen de MSCI World. En daar is Amerika al voor ongeveer rond de 70% vertegenwoordigd.
En voor de luisteraars, de MSCI World zijn de aandelen van de ontwikkelde wereld.
Ja. Nu, als ik even mag teruggaan naar het begin van mijn carrière, toen ik nog een jong broekje was. Dat is ongeveer 25 jaar geleden dat ik de eerste stappen zette in de financiële wereld, in de bankwereld. Toen zwaaide de toenmalige strateeg met het vingertje. Kijk eens naar de Amerikaanse aandelen, die zijn zwaar gewaardeerd. Nu, we zijn 25 jaar verder. Als ik kijk over die 25 jaar wat de Amerikaanse aandelen hebben gedaan. U sprak over 10, 15 jaar, ik spreek over 25 jaar. Die outperformance heeft zich telke malen doorgezet. En ik denk vandaag dat er een moment zal komen op korte termijn waarbij je inderdaad ziet dat die lange termijn rente zwaar oploopt en dat de waardering dan waarschijnlijk iets te hoog wordt. Maar op langere termijn, de flexibiliteit die de Amerikaanse economie aan de dag legt. Het gebrek, jammer genoeg, aan sociale zekerheid. Wij zijn beschermd in Europa, maar daar is het veel makkelijker voor de bedrijven om te schuiven in hun strategieën. Ook de grote bedrijven, entrepreneurship, is ontstaan in de Verenigde Staten. De mindere regulering. De idee van, in Europa is men beschaamd als je failliet gaat. Daar is het als het ware, is men tevreden dat men eens over kop gaat. Dus de manier van ingesteldheid, de manier van zaken doen, is een andere instelling. En dat zie je dan ook aan de groei in EPS, dat zie je dan ook aan de marges. Dus ik denk dat over de lange periode de outperformance van de Verenigde Staten nog wel een stukje kan doorgaan.
Jij noemde net stijgende rente. Ik hoorde Bob net ook zeggen van stijgende rente. Ik vind het fascinerend. Want we hebben natuurlijk op 18 september de eerste renteverlaging gehad in de Verenigde Staten. Er ging 50 basispunten af van de rente. Ja, vlak voor dat rentebesluit stond de Amerikaanse 10-jaarsrente op 3,6. En nu, na die verlagingen van 50 basispunten, zijn er 80 basispunten bijgekomen. Zijn we een 10-jaarsrente van 4,4. Wat zegt dit, Bob? Is de Amerikaanse economie aan het aantrekken? Is er inflatie aan het ontstaan? Zijn de bondvigilantes wakker geworden? En krijgen we misschien een Liz Truss moment? Hoe zie je dit?
Nou, ik zie het toch vooral als opgelopen inflatieverwachtingen. En dat heeft denk ik heel erg met eerst de polls en daarna met uiteindelijk de verkiezingen te maken. Dat zowel het stoppen van immigratie als importheffingen, dat kan niet anders dan inflator werken. En die korte rente kan best omlaag. Hè? En ik denk dat die ook nog wel verder omlaag kan. Want inflatie op dit moment is redelijk onder controle. Maar nu prijs men in, oh jee, voor de toekomst. Hè, ergens volgend jaar worden die maatregelen geïmplementeerd. Komt er toch wel weer inflatie. En daar zie je de lange rentes nu al op vooruit lopen. En dat moment dat de overheidsschuld zo groot is dat het niet meer vertrouwd wordt. Hè, dat distrust moment waar jij op duidt. Ja, dat zie ik eigenlijk nog niet. Want waar moet je dan heen? Hè? Engeland of het UK was klein. Maar moet je dan uit Amerikaanse bonds naar Europese bonds? waar de staatsschuld ongeveer net zo hoog is. Of naar Chinese bonds, waar de staatsschuld ongeveer net zo hoog is. Of Japanse bonds, waar de staatsschuld nog veel hoger is. Ik zie het niet.
Rick?
Ik sluit aan bij hem eigenlijk, bij de visie van Rob op dat vlak.
Oké, helemaal duidelijk. Hebben jullie ook bepaalde ideeën over Amerikaanse sectoren? En de reden waarom ik dat vraag, ik zie dat er best wel wat winstgroei volgend jaar wordt verwacht. Maar ik zie ook dat er best wel wat spanningen zijn. Dus ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld Robert F. Kennedy is waarschijnlijk wordt het de nieuwe minister van Volksgezondheid. En hij heeft best wel wat uitspraken gedaan als we gaan de FDA ontmantelen. Dus een van de slechtste sectoren is op dit moment pharma. Dus over de afgelopen maanden 20 procentpunten minder rendement dan de S&P 500. En hebben jullie een idee, maakt niet uit wie er eerst antwoord geeft, van welke sectoren moeten we zitten als we overwogen zitten in de Verenigde Staten?
Nou, wij zitten er nog steeds in voor IT en communication services. He, dus IT, nou ja, de voor de hand liggende namen als Nvidia, Apple, Communication Service en Microsoft, Communication Services, Meta en Alphabet. En wat je voor volgend jaar wel ziet, is dat in ieder geval verwacht wordt, ik denk dat het waar is, dat die winstgroei wel wat verbreedt. En waar dit jaar die IT en communicatieservices eigenlijk alle winstgroei voor hun rekening nemen. Hè? Want als je die eruit haalt en die stijgen 50% in winst, blijft er voor de rest niks of zelfs negatief over. Nou, dan wordt het vergelijkingspad voor die rest eigenlijk al wat beter. Hè? Want die hebben een winstkrimp gehad. Nou, dan wordt volgend jaar weer wat stijging verwacht. En die percentages bij de Nvidia's en zo nemen af van zeg 50% naar gemiddeld 25-30.
Ja.
Komt ietsje meer in balans. Maar ik denk nog steeds dat je dat soort aandelen, die IT-aandelen, en dat hoeven dan niet per se die Magnificent Seven te zijn. Hè? Want je ziet nu die rally in IT zich echt wel verbreden ook. Hè? Ook naar namen waar je tot nu toe nauwelijks van gehoord hebt.
Maar is het zo simpel als je betaalt op een dollar 21 cent belasting, straks misschien 16 cent. Dus dat betekent dat de marge omhoog gaat omdat je minder belasting betaalt en er mag een hogere multiple op. Is dat het idee?
Nou ja, ik zou zeggen, de hogere multiple hoeft van mij dan niet. Maar de winstgroei, inderdaad, gaat precies door wat jij zegt, door die belastingverlaging, die gaat over het algemeen wat omhoog. Alleen al door dat effect. Ik denk wel dat iets later in de periode die winstgroei, vooral als er wat retaliatie, ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar vergelding is op die importmaatregelen. Ja, dat ook de Amerikaanse groei, de economische groei, die uiteindelijk ook wel de winstgroei drijft, toch wat onder druk kan komen. Maar goed, dat is voor een iets latere zorg. Okay. En markten hebben de neiging om vooruit te kijken, maar vaak ook niet al te lang.
Rick?
Wij zijn ook nog altijd overwogen in IT-bedrijven. En ik denk dat de groei van AI lang nog niet uitgespeeld is. We staan nog maar aan het begin. Maar daar zullen ook de andere sectoren van kunnen profiteren. Hè. Dus naar uitbreiding. Je hebt sterkere chips nodig, kleinere chips, sterkere chips. Moeten die semiconductorbedrijven die wat achtergebleven zijn dit jaar ook toch wel terug herstellen als de andere sectoren binnen de economie wat herstellen. Daarnaast heb je meer elektriciteit nodig, datacenters. Dus er zal een verbreding van de IT-sector gebeuren. Dus daar zit er toch nog wel wat ruimte voor stijgingen in andere groepen van aandelen. Daarnaast is het ook zo dat wij in de Verenigde Staten ook wel wat financials opnemen, omdat die rentespread toch ook altijd goed zit en het economische plaatje toch veel beter is dan verwacht. En vergeet niet dat er ook nog een rit te gaan is voor small caps, die voor een stuk nu al een inhaalbeweging hebben gemaakt bij Trump, maar waar toch nog serieuze ruimte in zit na de underperformance van de voorbije jaren.
Helemaal duidelijk. Nog één ding voordat ik wil doorgaan naar de concrete beleggingstips. Bob, jij zei van Amerikaanse aandelen overwogen, maar het hele aandelenplaatje neutraal.
Ja.
Op het moment dat het hele aandelenplaatje neutraal is geworden, welke categorie heb jij dan een verhoging doorgevoerd?
In obligaties.
Obligaties. Ja. En vind je dat dan niet risicovol? Want je zei net, de inflatie neemt toe. Ja. Bij obligaties is natuurlijk je maximale winst bekend. En het wordt lager door afboekingen of inflatie.
Ja, en dat is denk ik het aardige. Hè? Als wij kijken naar de prognoses voor 25, dan gaan we uit van iets hogere rentes en daarmee een wat lagere waardering. Maar wel een gezonde winstgroei volgend jaar en ook voor 26. Alhoewel wel onze schatting is onder de markt. En dan komen we voor aandelen voor de wereldindex volgend jaar een stijging van de index van 4%. Gewoon op basis van een simpele calculatie. Zit nog ook in de wereldindex 1,8% dividend. Dus in totaal rendement 5,8%. Voor bonds, voor obligaties, verwachten we wel weliswaar ietsje rentestijging. Maar in een gemixte obligatieportefeuille zitten ook bedrijfsobligaties, high yields en EMD. Waar rentepercentage natuurlijk een stuk hoger.
Kan je uitleggen wat EMD is?
Ja, sorry, dat is schuld van opkomende markten.
Oh ja. En heb je dan bepaalde landen waarvan je... Of gewoon de brede index?
De brede index. We beleggen in twee delen eigenlijk. En ongeveer 15% van onze obligatieportefeuille zit in die landen. De helft ongeveer in wat je noemt local currency. Hè, dus de lokale valuta. En de ander in dollarleningen van die landen. Ook wel weer gehedged naar euro's. Local currency weer niet, want dat kan je bijna, die kan je niet hedgen. Ja. Maar de dollars weer wel, want we willen niet een dollarrisico lopen. Alhoewel, op dit moment is het natuurlijk een dollar. Ja, risico blijkt ook een kans te zijn.
Ja.
Dus in twee delen hebben we dat verdeeld. En daar krijg je een procent of 3 meer rente op dan op staatsobligaties. Dus een gemixte obligatieportefeuille in onze ogen. Volgend jaar een procent of 4,5. Maar daar ook in het zowel in het negatieve als het positieve scenario. En een positief scenario, hè, dan gaat je economie wat beter, stijgen je rentes wat meer. Dus verlies je op je staatsobligaties. Maar zul je misschien wat extra winnen op die andere categorieën. Dan kom je uit op, want staatsobligaties is het grootste stuk, op in onze prognoses bij een te sterke rentestijging op 2% voor obligaties. En in een wat negatieve scenario, hè, dus als de economie naar beneden gaat, dan gaat de rente minder snel omhoog of daalt wel wat. Verwachten we zelfs dat je 6% pakt. Dus wat je daar ziet is dat de uitslagen vrij nauw zijn in een positief en negatief scenario. En nou ja, met deze onzekerheid vinden we het dan een mooi moment om obligaties en aandelen wat meer met elkaar in balans te brengen. We zijn overigens nog wel overwogen in vastgoed.
Oh ja,
dat is de enige categorie.
Helemaal duidelijk. Rick, wat is de aantrekkelijkste assetklas waarvan jij onlangs jullie weging verhoogd hebben?
Op vandaag zijn wij nog altijd overwogen. Licht overwogen in aandelen, licht onderwogen in obligaties. Met wat ruimte naast cash ook nog voor alternatieve producten, eventueel voor afdekking als het nodig is in het komend jaar. Maar binnen aandelen hebben wij in de zomer het gewicht in de Verenigde Staten wat verhoogd. En daar zijn wij dus overwogen. In de andere regio's zijn wij neutraal, maar daarnaast zijn wij ook licht onderwogen in Europa. Maar dat neemt niet weg, ondanks de onderweging in Europa, dat we wel kijken naar groeiaandelen en zeker de groeiaandelen die recentelijk ook geleden hebben onder de correctie. Maar misschien komen we daar straks op terug op enkele concrete tips binnen het aandelenuniversum. Obligaties, heb ik gezegd, zijn we licht onderwogen en vandaar daar zijn we vooral licht onderwogen in overheidsobligaties. En de rest eerder neutraal.
Helemaal duidelijk. Dankjewel.
Voor kennis.
Dan komen we nu uit bij mijn favoriete onderwerp. De concrete beleggingstips. Rick, je zei net al van misschien komen we er zo op uit. Nou, ik vind het hartstikke leuk om individuele namen te bespreken. Dus ik hoor graag van je.
Wel, ik was vorige week aanwezig op de Investor Day van ASML. Fantastisch Nederlands bedrijf. Waarschijnlijk het enige bedrijf in Europa op het niveau van de grote bedrijven in de Verenigde Staten. We hebben een profit warning gekend eerder dit jaar. Maar we hebben een herbevestiging gekregen van de groei tegen 2030... Dus dat herbevestigt dat het groeipad die het bedrijf is ingeslaan, terug vanaf 26 zeker terug aanknopen met de realiteit. En we zien nog altijd natuurlijk de groei in AI, maar de andere sectoren zijn tijdelijk wat achtergebleven. Dus als die terug bijkomen, automotive, industrials, silicon carbide, dan gaan we terug in een grotere versnelling. In 2026. Dus na de koersval is ASML zeker een aandeel die op mijn radar staat. En als ik daarmee in sympathie het kleinere B zie, mag vernoemen, die ook een tamelijke correctie heeft gekend sedert de hoogste koers. Maar toch een enorm fantastisch parcours heeft gelegd en de volgende stappen zal zetten in hybrid bonding. Oké, de markt rekent er misschien mee dat het er iets wat vertraging op zit, maar de orders zullen er zeker komen in de vertaalslag naar de volgende technologische evolutie. Dan is een bedrijf als BC vandaag terug een koopkans voor de beleggers.
Vraag over ASML. Wat is het geopolitieke risico daarvan? Is dat er nog? Is dat volledig in de koers al verwerkt? Hoe belangrijk is China voor ASML?
Nu, natuurlijk, op het moment dat er daar zware beslissingen in genomen hebben, zullen we waarschijnlijk nog wel een keer een kantelpunt krijgen, maar dat zal dan misschien een extra aankoopkans zijn. Enerzijds is het zo dat men er rekening mee houdt dat het percentage van de verkoop die ze hebben naar China wel zal dalen, maar op een bepaald moment zal er ook een politieke beslissing moeten genomen worden in die zin van, als wij niets meer uitvoeren naar China, dan komt China misschien naar ons. En dan zijn we misschien wel bedrijven kwijt op termijn. Dus op korte termijn kan het nog wel wat spelen. Twee, er is al rekening mee gehouden dat naar de toekomst toe de omzet van ASML wat lager zal zijn naar China toe. Maar drie, er komt ooit ook nog wel eens een omslagpunt. Dus ik denk dat dat een tijdelijke passage zou zijn.
Denk je dat omslagpunt ook onder Trump kan komen? Of moeten we dat uitzitten en hopen op een meer globaliserende leider in de Verenigde Staten?
Maar ik denk, Trump blaft heel dikwijls, heel hard. Maar daarom zijn de uitwerkingen van zijn ideeën nog niet altijd zo negatief als initieel lijkt. Dus ik denk, het zal niet de man zijn, de wereldrijder, die de wereld weer op het juiste spoor zal zetten en die terug de globalisering zal inzetten. Integendeel, het is America first. Maar op dat vlak zie ik het eerder als een overgangsfiguur dan als een man die de wereld zal splijten. Ja.
Helemaal duidelijk. ASML en BESI. En jij, Bob?
Ik had eigenlijk niet zo nagedacht over concrete tips. Maar als ik zoek in die sectoren, hè, waar we het net over hadden, IT, communication services, dan kom ik op dit moment heel makkelijk uit bij Alphabet. Hè, wat binnen de sector die ook aan de AI... Nou, beweging echt goed meedoet en al echt toepassingen heeft op dat gebied. Die pas geleden een klap heeft gehad, hè, vanwege het mogelijke afsplitsen van Google Chrome. Dat gaat nog een hele poos duren, komen nog rechtszaken. Ik denk ook niet dat het een volledige verkoop uiteindelijk zal worden. Dus dat vind ik dan wel een mooie kans op waarderingen van wat is het, 20 keer de winst. Een snel groeiend en blijvend groeiend IT-bedrijf.
Ook zonder Chrome.
Ook zonder Chrome te kunnen kopen. En ik denk verder wat je voor 2025 toch echt wel wat in de gaten moet houden. En wij zijn dit jaar eigenlijk het hele jaar door ongeveer hetzelfde gepositioneerd geweest. Aandelen overwogen tot nu. Amerika overwogen. Die sectoren die ik net noemde overwogen. Ik denk dat volgend jaar wel een jaar wordt waar de bewegingen tussen de blokken, misschien en tussen de sectoren, want dat viel dit jaar eigenlijk wel mee, wat groter zullen zijn dan dit jaar. En dat je wel, en dat zeggen we altijd als actieve beleggers, maar dat er voor actieve beleggers absoluut kansen zijn en dat je ook niet volledig statisch in je portefeuille moet zitten. Er was laatst dat onderzoek van, Bezemer heet die geloof ik, komt de laatste tijd weer heel erg in de media, hè, dat maar een paar procent...
Ja, van alle aandelen die
de boel drijft.
Dat is 4% is voor het rendement van alle aandelen komt van 4% vandaan.
Ja, ik denk dat je er zo gaten in schiet hoor in dat onderzoek. Ja. Maar toch, je moet dus ook wel zorgen dat je aan die grote namen die op dit moment voor het rendement zorgen. Ik zou er niet al te terughoudend in zijn. Hè? Dus ook Nvidia, het is wel duur. Maar ja, wij blijven er heel stevig in zitten.
Helemaal duidelijk. Heb jij nog laatste woorden, Rick, die je kwijt wil?
Maar ik denk dat er op een bepaald moment Europa verwacht invoerrechten vanuit voor de Verenigde Staten. Hè. Ik denk dat er op een bepaald moment toch een te grote overwaardering gaat komen van die Amerikaanse aandelen. En dat zal dan misschien een koopkans zijn voor Europa om daar wat achtergebleven aandelen op te pikken.
Dus je zegt eigenlijk, als die invoerheffingen komen, de zou vraag het misschien is, de bodem kunnen zijn tussen het waarderingsverschil van Amerika en de VS.
Ja, ik denk dat als die invoerrechten rond de 10% zullen zijn, dat dat al voor een stuk verrekend is in de markt. Maar moest het hoger zijn, krijgen we misschien nog eens een daling. En dat kan dan misschien wel een kantelpunt zijn dat de waarderingskloof zo groot is geworden dat het dan toch de moeite is om wat Europa bij te tanken. Maar dat is if, dus we wachten, maar we houden ons klaar.
Helemaal duidelijk. Dankjewel Rick en Bob. En daarmee komen we aan het einde van deze extra aflevering van Voorkennis. Wil je dat beleggersbelangen vaker externe beleggingsexperts uitnodigt? Geef deze video dan een like op YouTube, zodat wij weten dat dit gewaardeerd wordt. Daarnaast ben ik de komende tijd actief in de chat onder deze video. Dus heb je een reactie of een vraag? Laat het vooral weten in de comments op YouTube.